Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over iconische voetbalteams uit het recente verleden. Teams die je van voetbal lieten houden, met deze keer Frankrijk 2000. En welkom bij deel 2. Deel 1 hebben we al opgenomen, dat heb je net kunnen horen. Schakel je nu net in, dan heb je het verkeerde deel te pakken. Luister dan eerst het eerste deel over de allermooiste trucjes aller tijden. Ja. Maar dit deel gaat dan eindelijk over Euro 2000 in Frankrijk. We zitten nog steeds in de tuin van Jonne, zoals ons ooit al lang geleden beloofd.
Ja, nog steeds in het zonnetje.
Hebben jullie die extra gehoord, jongens? Die houtduif. Zit allemaal, je halsbandparkieten, die komen meestal rond vijven, dus dit zal zo meteen wel gebeuren.
Ja, de flora en fauna die is hier volop aanwezig.
We hebben een luisteraar, of we hebben publiek.
Ja, we hebben een kat die zit ons raar aan te staan. Ja,
komt steeds iets dichterbij. Ja.
Ik zit ook niet helemaal op mijn gemak, maar ja. We gaan door. Wat een heerlijk team en wat een heerlijk toernooi.
Ja. Ja.
Maar we gaan ons focussen op Frankrijk. Maar niet voordat we een quizje hebben gehad van Jonne.
We beginnen met een makkelijke, jongens. Vraag 1. Wie was de bondscoach van het Nederlands elftal?
Rijkaard.
Ja. En een leuk weetje is dat bij mijn weten... Ik heb het niet helemaal gefactcheckt. Maar is dat er een trainer actief was... met de naam die later Europees kampioen werd.
Wacht even, die vraag moet je nog een keer stellen.
Het Europees kampioenschap werd gewonnen door?
Door Frankrijk.
Frankrijk?
Ah.
zo. Ja. Dat is een leuk feitje.
Dat is een leuk feitje.
Die hoefde je niet te checken.
Nee. Wat deed hij voordat hij dus deze klus kreeg?
Degraderen met Sparta.
Ja, degraderen met Sparta. Toen ging je naar Barcelona.
Dat is daarna.
Denk ik.
Echt?
Ja, daarna pas.
Ik denk dat hij heel lang stil ergens op een eiland heeft gezeten.
Nou ja, eigenlijk wel. Het was natuurlijk heel gek. Hij werd gewoon eigenlijk uit het niks bondscoach. Hij was gestopt bij Ajax. Toen was hij een...
Dat weet ik niet.
Onderbroekenmerk begonnen.
Ah zo, Sloggy.
Nee, ja, niet Sloggy. Frank Rijkaard Underwear. Maar het zou kunnen dat het door Sloggy is overgenomen of iets dergelijks.
Nou, hij was in ieder geval het gezicht van Sloggy, toch?
Ja.
Ik dacht dat Heitinga dat was.
Nee, ja, dat was Heitinga.
Nee, maar daarvoor was Rijkaard het. Ja. Hij heeft behoorlijk zeker met die pijpenkrullen in zo'n Sloggy onderbroek.
Ja, nou ja, maar misschien was het wel gewoon zijn eigen merk. Want hij heeft dus Frank Rijkaard Underwear gehad. Wat in 1997 of zoiets voor een x aantal miljoen euro gulden toen nog is verkocht. Dus, maar goed, we lopen inderdaad even zijn trainingscarrière door. Daarna ging hij naar Sparta. Dat ging...
Heel slecht.
Moi, inderdaad.
Degradeerde.
Met mensen als Aaron Winter en Regie Blinker degradeerde die. Voor het eerst in de clubgeschiedenis van Sparta. Toen stapte die op. Toen ging hij naar...
Barcelona?
Ja, inderdaad. Daar werd hij de tweede trainer ooit die Champions League won.
Bij Barcelona dan?
Ja, bij Barcelona. Ja, ja, ja. dus daar werd hij aanvankelijk op handen gedragen. Maar werd hij toch op een gegeven moment ontslagen. Waar ging hij toen naartoe?
Dat weet ik niet meer.
Volgens mij stopte hij toen toch gewoon als trainer?
Nee. Nog twee klussen daarna gedaan.
Ik zou het niet weten dan.
Galatasaray.
Echt waar?
Zo, dat had ik echt niet geweten.
Oh, had ik ook niet geweten.
En daarna Saoedi-Arabië.
Oeh.
Ja. Spreek niet voor hem.
Ik ben het nu alweer vergeten.
Ja, ja. Dus Tot zover Frank Rijkaard. Hoe heette de mascotte van het EK 2000? En ja. Je hoeft er niet heel creatief voor te zijn.
Ik weet het.
Ja?
Ja, ik was natuurlijk ook een beetje in dit EK gedoken. En ik weet ook dat het een prijsvraag was.
Ja, 5000 inzendingen.
Ja, en er was een of andere student en die kwam met de naam Benelucky.
Nou.
Man. Ja.
En het was een leeuwtje met een staart als een duivel. Zo van de rode duivels en de oranje leeuwen.
Weet je, die student is als kleinkind niet in een bak met creativiteit gevallen.
Nee,
of
maar
de commissie die daar
Er werd toch ook een nieuwe zeesluis geopend dit jaar in IJmuiden. Ja. En er werd ook een prijsvraag voor uitgeroepen. En er waren inzendingen als Sluisie McSluisface.
Ja, ja,
en de allermooiste was Irma Sluis naar de gebarentolk.
Ja.
Maar degene die gewonnen heeft is IJmuiden Zeesluis. Ja. Zo'n soort naam.
Zeesluis IJmuiden.
Doe het dan niet.
Ja. Maar goed, Benelucky dus.
Dus weinig goede het resultaten niet heeft zo'n prijsvraag.
Ja, ja. Doe het dan niet inderdaad. Überhaupt zo'n helemaal
met qua prijsvragen, patatje Joppie komt ook van een prijsvraag, toch? Dat is goed uitgepakt.
Oh,
dat is een begrip geworden.
Ik weet ook...
Chips, hè? Patatje Joppie chips.
Oh, ik kan het zeggen, de chips. Ja, want de saus...
Maar voor de nieuwe smaak.
Ja. Ja.
Ik weet ook dat er voor...
Vind je die lekker?
Ja, ik koop hem niet vaak, maar ik vind hem wel best wel lekker.
Ja, is wel oké.
Ik weet dat er ook een prijsvraag werd uitgeschreven voor de slogan van de bezorgbeer, die eten bezorgt. En toen heeft er iemand gewonnen die de slogan had, bezorgd eten. Zo, gewoon dat. En die won. Ja, kom aan.
Ah, vet. Ik ga misschien toch vaker meedoen aan die...
zo weinig creativiteit.
Volgende vraag. Wat waren de de speelsteden? Vier in Nederland, vier in België.
Amsterdam.
Ja, Amsterdam, De Kuip.
Ja. Rotterdam. Gelderdam.
Ja, zeker.
En waarschijnlijk dan Eindhoven.
Ja, klopt.
Het Koning Boudewijn Stadion, neem ik aan.
Ja.
Het is het enige stadion.
Standaard Luik.
Ja.
Zo.
Zeker. Dus Luik en Brussel, is dat?
Dat had ik ook niet geweten waar het Koning Boudewijn Stadion stond. Dus. Ja.
Dan waarschijnlijk iets in Antwerpen?
Nee. Het stadion van Charleroi.
Oké.
Geen idee waarom.
Ik zie het even niet voor me.
En het stadion van Brugge.
Ah ja, Brugge hadden we natuurlijk wel moeten weten.
Maar best wel raar. Ik keek ook naar de capaciteit van die stadions. Nou ja, er zijn er iets van 3 rond de 50.000. En de rest is allemaal 30.000. Gewoon best wel klein eigenlijk.
Ik vind het ook wel weer wat hebben eigenlijk.
Ja.
Van die soort van wat oudere, volgepakte stadions.
De finale in de Kuip is toch wel...
Ja, dat is wel de vraag. Van de volgende vraag. Oh, ja. Waar werd de finale gespeeld? Nee, dat is prima. Maar het was natuurlijk ook best een klein toernooi nog, hè? Met 16 landen.
Ploegen. Ja.
Dus als je de pool door was, dan kwam je eigenlijk gelijk in de kwartfinale.
Ja.
Dus dat, je had ook niet zo heel veel stadions nodig. Maar,
ik vond, nu worden ze er speciaal voor gebouwd. Ten koste van natuurlijk heel veel.
Ja.
Maar...
ja, en vooral ze worden daarna nooit meer gebruikt. Ja. Zeker in Qatar, maar ook in Rusland. Wat heb je eraan? Kluivert werd gedeeld topscorer. Met wie?
Ja, dat weet ik ook.
Oh, lekker.
Milosevic.
Ja, zeker.
Oh ja.
Van Joegoslavië. En hoeveel goals hadden ze? 5.
Ja. Well played.
Ja, het is puur omdat ik me gewoon... Ik zat natuurlijk research doen naar Frankrijk. Maar daardoor raakte ik helemaal verzeild in alle EK 2000 dingen. En ik heb alle samenvattingen, denk ik, gekeken.
Ah, oh, heel vet.
En dus ook dit soort stats.
Ja, dat snap ik heel goed.
Want wat was het een geweldig toernooi.
Ja, en toch ben ik... Ik kan het me niet meer zo heel levendig herinneren, bijvoorbeeld dat het heel erg speelde of zo in het land.
Nee, dat
het echt debiel goed bekeken was.
Ja.
Maar het was bijvoorbeeld niet, er waren niet van die pleinen met waar je kon kijken en zo. Wat volgens mij in Portugal 4 jaar later al wel was. Dus daar met Oranje Mars.
Ah, misschien weet je dat zeker? Want kan je bijna niet voorstellen.
Jij hebt wel eens verteld over je hele straat, helemaal oranje.
Ja,
dat is best uitzonderlijk hoor. Want ik heb alle wedstrijden gewoon thuis gekeken.
Nee, maar dat was ook een soort van... semi-illegaal, niet dat het nou zo'n drukke straat is, maar we zetten dan gewoon met linten de straat af. We huurden zo'n heel groot bioscoop, hoe heet het, zo'n groot scherm. En dat sloten we aan en gingen we het voetbal kijken.
Ja, maar dat was best wel niet, want volgens mij, het was niet dat op alle grote pleinen in Amsterdam dat daar voetbal werd gekeken, toch?
Nee, ik kan me herinneren dat ik het ook thuis keek. In die wedstrijd tegen Joegoslavië.
Ja.
En dat was zo goed. Toen waren we zo goed. Alles lukte. En die hat-trick van Kluivert. Dat ik ook helemaal soort... Yes, ik was helemaal door het dolle heen. Ik moet voetballen ook. Ik wilde zo graag voetballen. Ja, en ik had een soort klein pleintje achter mijn huis. En dan kon ik via het balkon, via een boom, kon ik dan naar dat pleintje toe. En toen was ik dus helemaal ondersteboven van, ik moet voetballen. En toen ben ik dus via het balkon, via die boom. En toen brak er een tak. En toen donderde ik dus iets
van
2 meter naar beneden, plat op mijn rug. Toen was ik volgens mij ook even helemaal zwart voor mijn ogen. Maar dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat een heel groot onderdeel voor mij was aan dit EK. Ik heb niet echt lekker gevoetbald. Dus ik ben gewoon volgens mij met een hersenschudding in bed gaan liggen.
Oh, zie je ook echt een hersenschudding?
Ja, ik was wel hard gevallen.
Oeh, dus
nou goed, laten we snel door.
Ja, laatste vraag. Die weet je dan waarschijnlijk ook. Wat was het officiële EK-lied?
Ja, dat weet ik ook.
Ja.
die is ook ingezonden toen wij vroegen wat is het mooiste voetbalnummer aller tijden.
Ja.
Dat is Campione van E-Type.
Ja, en dit is dus van E-Type. Dat is van een Zweedse artiest. Die heeft een hele cd gemaakt met dergelijke liederen. En daar is dus dit lied. En ja, dat is wel een blijvertje geworden, toch?
Ja, die kan je gewoon lekker in een stadion met z'n allen, toch?
Ja.
Kampioen.
We hadden het toen over dat hij mijn favoriet lied, ja, la, 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 dat hij die een beetje vervangen heeft of zo.
Maar denk je niet dat Kampioenen, dat al eerder was en dat hij er een nummer mee heeft gemaakt? Want het voelt als zo'n soort eeuwenoud voetbalstadion.
Misschien een oud Italiaans.
Ja. Toch? Dat je met het
normaal heel langzaam of zo. En ja. Zo'n snelle beat eronder gezet.
Wat natuurlijk ook eens een soort van verbastering.
Nou, we kennen hem in ieder geval nog steeds.
Over officiële EK-liederen gesproken.
Oh jee.
Ja, jongens. Ik denk dat mijn neefje is een muzikant. Een vrij goede muzikant ook. Rockacademie gedaan en zo. En hij maakt ook wel serieuze muziek. Hij heeft een allerlei bands gespeeld. En maar hij heeft ook een wat speelsere kant. Af en toe dan komt hij ineens met een nummer, een lekker stukje vlees op de barbecue. Of, hey, doe mij dat coronabier eens. En hij heeft nu...
Carnavalstoppers, een beetje, die categorie.
Ja, nou ja, ja. Ja, carnavalstoppers, nee, ik weet niet of je wel eens carnaval... Daar zit echt heel weinig muziek in. Beetje feestachtige nummers.
Nou ja.
En vaak met een beetje guitige tekst. Wel een niveautje hoger dan carnavalsnummers. Nou, hij gaat aanvallen, die kat. Nee. Ja. Jasper wordt zenuwachtig.
We kijken een beetje bang om ons heen. En, er is een hele grote kat op een hekje naast me.
Ah, die doet niks.
Ik ben niet bang.
Maar hij heeft nu dus een EK-hit opgenomen. Hij heeft als stage name in dit geval Benny Beenham.
maar hij heeft al
dus,
veel.
Hij heeft dus gewoon een EK-nummer opgenomen met Kaliber.
Dat meen je niet. De Kaliber van Vibe.
Van Vibe. En daar heb ik gelijk een verhaal bij. Want ik ben dus een keer uit de melkweg gezet. Omdat ik te vaak Kaliber met Vibe had aangevraagd.
Ja, dan vind ik ook wel terecht dat je er daar
bij de DJ zelf.
Ja, bij de DJ zelf. Met vrienden waren we. Waren met een groepje. We wilden heel graag Kaliber met Vibe. En toegegeven, het was een technoavond. Dus ik snapte ook wel dat hij hem niet bij zich had. Maar hij zei op een gegeven moment, als je nog één keer aanvragen, dan laat ik jullie eruit zetten. En toen was er alweer iemand anders onderweg. Dus toen ging ik dat vertellen. Ja, toen werden we eruit gezet. Omdat er dus al iemand onderweg was om dat aan te vragen. Maar ja, goed, voor mij is het dus... Ja, kom maar lekker Vibe. Dat is gewoon een...
Iconisch.
Een klassieker. En
misschien wel groter dan Campione van E-Type.
Dat haal het misschien maar weg. En ja, dus... nou ja.
Laten we even... Ja, toch?
Preview.
Ja, ja, ik heb hem hier staan.
Let's go! sneeuwen, we brullen springen als we weer met punten klimmen. De vlaggen die hangen hoog, slingers in een boog. Oranje, sta maar op, want de leeuwen komen uit hun kooi.
Toen je zei Benny Benham, had ik dacht ik gewoon een heel ander nummer. Maar dit is gewoon een hartstikke lekker.
Dit is gewoon lekker toch?
Ja.
Ja.
Dit dus maar gaat dit hem worden?
Het heeft wel potentie.
Ik hoop het. Kijk, wij kunnen het natuurlijk gewoon zelf adopteren als ons EK-lied. Dus dat het gewoon het officiële Studio Socrates EK-lied is. Dat we hem af en toe gewoon op te pas en te onpas...
Misschien voor onze EK-specials.
Voor onze EK-specials vind
het
ik
echt een Bert Maandrink gevoel.
Ja, dan zit je het allemaal goed met Benny Benham en Kaliber met Fiber.
Hey, ik ben heel benieuwd. Ik ga het goed in de gaten houden of dit de hitlijst gaat bestoren.
Ja, heerlijk.
Dus, genieten.
Ja, genieten.
Dankjewel hiervoor, Jonne.
Ja.
Dan gaan we naar Frankrijk.
Ja. Voordat we naar het team gaan, even een heel klein overzichtje van hoe Frankrijk ervoor stond voordat dit toernooi begon. Het EK werd dus gehouden, zoals jullie ongetwijfeld weten, in Nederland en België. Frankrijk kwam in de pool terecht met Denemarken, Tsjechië en Nederland. De trainer was Le Maire, die in 98 nog assistent was van Jacquet. Hij nam het stokje over. En in 98 werd ze natuurlijk wereldkampioen aan de hand van Zidane. Maar toch plaatsten ze zich met heel veel moeite voor dit EK. Sterker nog, het leek erop dat ze...
Heel veel mazzel eigenlijk zelfs.
Ja, nou ja, in de laatste kwalificatiewedstrijd stond Oekraïne nog op plek 1.
Ja.
En omdat die het verneukte tegen Rusland, plaatste Frankrijk zich rechtstreeks. Anders hadden ze play-offs moeten spelen.
Ja.
En je weet dat dat niet altijd even makkelijk is.
Nou ja, en zelfs Rusland stond ook nog boven Frankrijk. Dus eigenlijk de enige optie waarop Frankrijk nog kampioen kon worden in hun pool,
ja,
was als
gelijkspelletje.
Een gelijkspel bij Rusland en Oekraïne gebeurde. En volgens mij kwam Oekraïne in de absolute slotfase kwamen ze op gelijke hoogte.
Ja.
Waardoor Frankrijk met een winstpartij tegen
Andorra zoiets,
waar ze ook echt heel veel moeite mee hadden. Ja, kwamen ze gewoon echt heel goed weg.
Ja.
Frankrijk is volgens mij wel vaker door het oog van de naald gekropen. Die handsbal van Henri schiet me te binnen. Ja, die ze ook naar een toernooi schoot.
Tegen Ierland.
Tegen Ierland volgens mij.
Klopt.
Ja. Meest gehate man in Ierland, hè?
Ja.
Thierry Henry.
Ja, dat snap ik wel. Ja, maar ze redden het dus wel. En ze gingen met een redelijk vergelijkbare selectie naar het EK 2000. Redelijk vergelijkbaar met 98. In 98 stonden ze vooral bekend om hun stabiele verdediging met Thuram, Blanc, Desailly en Lissarassou. Ze kregen in 98 weinig goals om de oren. En sterker nog, met deze vier spelers achterin hebben ze nog nooit een wedstrijd verloren.
Wow,
volgens mij 28 wedstrijden gespeeld met die vier of zo. En gewoon een aantal keer gelijk en voor de rest alles gewonnen. Heel knap. Maar dit toernooi was die stabiliteit wel een beetje verdwenen. Maar het surplus aan aanvallende kwaliteit maakte dat goed. Henri was definitief doorgebroken. Zidane was op de top van zijn kunnen misschien wel. Djorkaeff, Dugarry voor de ervaring voorin. En dan Anelka, Wiltord, Trezeguet met drie jonge honden voorin. Die het iedereen lastig maakt. En daar gaan we het nu over hebben.
Ja, wel een beetje op leeftijd al, hè? Dus ook die achterin.
Ja,
vandaar dat het misschien
dat is misschien waar. En trouwens, ze speelden echt in prachtige shirt.
Ja. Ja.
Zo'n horizontale rode baan.
Ja, met wit. En dan
witte lijnen.
Het mooie blauw van Frankrijk. En ook dat uitshirt was ook mooi.
Ja.
Letters en benummering, heel mooi.
En dat zwarte shirt van Barthes, dat zie ik ook nog voor. Met een soort grijze, golvende strepen erop.
Ja.
Schitterend shirt.
Nou, hopelijk gaan er...
Vond ik ook mooi trouwens.
Heel mooi, ja.
Maar ik denk ook niet dat er veel teams zijn, zeg maar Arsenal, Invincibles, maar ook dit Frankrijk, waar je zo goed alle posities van kent, toch?
Ja.
Er zitten helemaal geen... Toch, je weet het gewoon nog precies.
Bijna geen onbekende...
Nee, er zitten geen gekke,
zelfs niet
gekke
op de bank.
Dingen tussen. Nee.
Op de bank had je ook nog wel een paar van... Oh ja.
Ja, maar het is natuurlijk, het is een tijdperk, omdat 98 en 2000 waren ze zo succesvol. Dus dan ken je automatisch dat hele team.
Ja, en normaal heb je natuurlijk een aantal grote spelers en worden die gaten opgevuld met iets minder goden. Maar hier heb je op elke positie, ja, heb ik het idee. De, ja, perfecte speler voor die positie.
Ja, ja, maar ja, aan de andere kant, dat ik in de eigenlijk de intro van deel 1 noem ik het Nederlands elftal op. En het grappige is, die hadden dat eigenlijk ook.
Ja, misschien wel, ja.
Dat jaar.
Met Paul Bosveld.
Ja, dat was misschien de enige.
De enige dan.
De Doesburgse shuffle. Ja. Wie weet hem nog. Maar goed.
Laten we beginnen, ja, bij de basisopstelling.
Ja.
En dan op goal. Natuurlijk. Le Divin Chauve. The Diving Bold One. De kleine kale vliegende, ja, keeper.
Fabien Barthez.
Geen, ja, fan.
Ik ook echt geen fan. En dat komt bij mij tenminste omdat ik gewoon echt niet hou van kleine keepers. En hij was 1,80 meter, wat niet per se heel klein is, maar toch voor een keeper best wel klein. En ik heb zelf ooit met een kleine keeper gespeeld. En hoe goed die ook zijn, sommige ballen kunnen ze gewoon fysiologisch gewoon niet bij. Ze zijn gewoon te klein. Ja. Ja. En dat vind ik heel vervelend.
Als een keeper niet bij de lat kan, wordt het echt een probleem.
Ja, dan, ja, wordt het echt een probleem. Maar ook als een bal gewoon goed in de hoek is, maar net 10 centimeter, een soort van marge nog. Als je kleine keeper bent, kom je er gewoon niet bij. En dat maakt een kleine keeper,
ja,
per definitie al, ja, staat tot 3-0 achter. En
maar
dat had Barthez ook.
Hoe kan het dan dat hij zo'n wereldkeeper is geweest?
Hij was niet een wereldkeeper.
Nee, dat vond ik
maar
dus
waarom,
ook niet.
Hij was gewoon een beetje een clown. Maar dat hebben kleine keepers wel vaker. Omdat ze dan gewoon een beetje gaan overcompenseren of zo. En ja, hij was gewoon best wel een clown. Ferguson heeft toch, we hadden het vorige week over Menu.
Ja.
Die heeft toch ook gezegd, ja, na Schmeichel hadden we gewoon een keepersprobleem. En tot Van der Sar, nou ja, daartussen zat Barthez ook.
Maar ja, hij is wereldkampioen geworden, hij is Europees kampioen geworden. Hij heeft de Champions League gewonnen met Marseille. Hoe kan het dan dat hij dan bij Manchester United gespeeld? Waarom trapt iedereen er dan in?
Kijk, het is natuurlijk geen drollenvanger. Maar, ja, maar het is ook niet absolute top, vind ik.
Nee, nee. Ik vond hem...
Hij had een goede reflex op de lijn.
Ja.
Maar ja, hij was gewoon te klein.
Bal.
Ja.
En hij, ja, ik vond het niet een punt te pakken eerder. Nee. Eerder gewoon af en toe foutjes. Maar ja, kijk, je kan toch ook, als je een dergelijke verdediging hebt of je hebt een heel goede aanval, dan kan je natuurlijk ook gewoon zo'n toernooi winnen.
Misschien is dat wel zo.
Ja.
En waar ik ook aan moest denken was die foto van Blanc, ja, bij Barthez.
Altijd, hè?
98. Ik dacht dus dat het een soort van één keer gebeurd is, maar dat deden ze gewoon heel vaak.
Nee, ze deden het elke wedstrijd.
Ja,
elke
dat wist ik gewoon helemaal niet. Daar kwam ik nu achter.
Van Blanc, ja, op de kale knikker van... Ja,
super mooi beeld. Heel mooi beeld. Vooral omdat hij wat kleiner, ja, is en dat Blanc dus ook nauwelijks hoeft te,
ja,
op,
ja,
zijn tenen hoeft te staan, maar gewoon zijn hoofd pakken, een kus geeft en, ja, en begint.
Ja.
Hij werd ooit trouwens 2 maanden geschorst vanwege cannabismisbruik.
Toen gebruik.
Dat bedoel ik. Toen werd Lama...
Gaan we hier nou mensen voordelen?
Nee. Toen werd Lama eerst keeper. En die werd een jaar later ook geschorst. Ook vanwege cannabis gebruikt.
Ja, die deden dat samen.
En toen mocht Barthez weer.
Ja. Ja, dat is toch een hele stikkie er ook. Dat vind ik dan wel... Dat spreekt wel voor hem.
Ja.
Dat vind ik wel... Hij stijgt wel wat op mijn...
Wat ik ook wel leuk vond, wat ik tegenkwam, is dat hij zelf zei dat hij een betere veldspeler was dan keeper. Ik denk dat we het er wel mee eens zijn. Ja. Hij was zo'n meevoetballer natuurlijk. Ja. En ging hij op de training, deed hij ook gewoon vaak mee met het elftal. Had hij geen zin om op goal te staan.
Maar ik vind dat wel...
Tegenovergestelde van Inzaghi of zo.
Wel,
die nooit meedeed met de ronda's.
Ja, Neuer zegt dat ook over zichzelf. Niet dat hij een betere voetballer is dan keeper, maar dat hij ook makkelijk prof was geworden als voetballer.
Ja, maar dan wel bij
plaats daar toch altijd een beetje mijn vraagtekens bij.
Wel bij RKC. Ja.
In het centrum stond Marcel Desailly, bijnaam The Rock. En echte naam Odonki Ebi.
Dat is zijn echte naam?
Ja.
Dit is ongelooflijk.
Odonki Ebi. En het is wel een interessant verhaal. Zijn moeder uit Ghana of Senegal.
Ghana,
ja.
Hij is geboren in Accra.
Ja. Nou, en zijn moeder trouwde met een Franse consul. Die Marcel Desailly heette. Daardoor kreeg zij een Frans paspoort. En besloot ze dus ook om de naam van Odonko Ebi te veranderen. In Marcel Desailly.
Echt?
Ja.
Wat zonde.
Ja.
Nou ja, ik vind Marcel Desailly ook wel een heel mooi naam.
Trouwens. Odonki Ebi. Ja. Die had in ons lijstje mooie voetbalnamen gestaan.
Ja, ja. Zeker.
Maar als Marcel Desailly werd hij wereldwijd bekend. Hij won al vroeg in de jaren 90 de Champions League met Marseille. Een jaar later won hij hem weer, maar toen met AC Milan. En als ik aan AC Milan en Desailly denk, denk ik gelijk aan die kick bij Liedmanen, die Van Gaal toen natuurlijk nadeed.
Ja.
Na Milan speelde hij nog jaren voor Chelsea. Heel lang eigenlijk, maar dat had ook anders kunnen aflopen.
Ja, want Liverpool wilde hem dus eigenlijk koste wat het kost hebben. En zelf wilde hij graag... hij wilde wel naar Engeland, maar hij wilde graag naar Londen. Want hij wilde dat zijn kinderen naar een Franse school gingen. En die was er niet in Liverpool. En toen, dus ondanks al het geld wat Liverpool bood, zei hij nee, wilde mijn kinderen hier op school zitten. En toen heeft Liverpool hem aangeboden, hem elke dag met de helikopter op en neer naar de training te vliegen naar Liverpool.
Wauw, toen al.
En toen heeft hij dat niet gedaan.
Ja. Ja.
Dat snap ik ook wel, hoor.
Ja, elke dag met de helikopter?
Ja, maar ik denk dat je... dat klinkt gruwelijk natuurlijk, maar na drie keer ben je daar wel, wel klaar mee. Naast hem...
Toch wel cool.
Naast hem stond Laurent Blanc met bijnaam Le Président, maar ook met als bijnaam Larry White. En naïef als ik ben, ging ik dat eens even googlen. Ik dacht, welke bekende man heet nou Larry White en lijkt op Laurent Blanc?
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is gewoon een soort van Engelse vertaling van zijn naam. En dat vond ik...
Daar kom ik ook niet van. Ja.
Maar het komt dan toch zeker van Barry White, de zanger?
Nee, dat denk ik dus niet.
Nee. Het is
gewoon ik denk gewoon dat omdat hij in Engeland speelde en dat die Engelsen gewoon heel grappig zijn, dat ze hem Larry White zijn gaan noemen.
Ja, heel vet. Je hebt nu toch ook die serie op SBS6 van Ik Geloof in Mij over volkszangers in het, C of D-circuit.
Ja, ken
daar
ik.
Is ook die heet iets van René de Wit en die noemt zichzelf toch iets...
René Leblanc.
René Leblanc. Ja.
Ja, dat is François Boulanger, de oud-presentator van Lingo.
Hansie Bakker.
Hansie Bakker, ja.
Ja, genieten. Heerlijk. Maar Laurent Blanc was een hele goede centrale verdediger. Hij speelde ook voor een mooi rijtje clubs. Montpellier, Napoli, Nîmes, Saint-Étienne, Auxerre, Barcelona, Marseille, Inter en dus Man U. Met Barça won hij de Europa League, Europa Cup 2. En later werd hij ook nog trainer. Daar was hij wat minder succesvol. Stond bekend om zijn defensieve speelstijl bij Frankrijk. En we komen straks ook nog bij Deschamps uit. Dus ik laat het nu nog even voor wat het is. Maar dat is niet iets om trots op te zijn als je bondscoach bent van Frankrijk. Ik heb hem daarvoor denk ik te weinig live gezien.
Vond hem altijd, hij was net wat te langzaam.
Ja.
En ik vond het altijd een beetje net niet. Ik vind vooral de rest van die verdediging moest het daardoor gewoon een beetje oplossen. Niet Partes dan, maar gewoon Desailly en Thuram en Lise Rassou.
Ja.
Die maakten hem een heel goede verdediger. Misschien een beetje vergelijkbaar met Danny Blind.
Ja.
Dat hij ook net wat te langzaam was, maar wel heel wel slim.
Spelinzicht.
Spelinzicht, goede voetballer, maar gewoon te langzaam denk ik voor de wereldtop.
Ja, ja, Thuram was dat zeker niet.
Nee. Zo.
Ja, want wat een geweldenaar toch? Ja. Geboren op Guadeloupe. Ook een kleine deelgemeente van Frankrijk. Dezelfde, Henri is er niet geboren, maar de roots van Henri liggen er ook.
Ja.
Toch leuk.
Ja.
Ja, en bij Thuram krijg ik heel erg het gevoel wat ik bij Stam ook had. Gewoon echt een hele, hele, hele goede verdediger. Sterk, snel, onoverzettelijk, bijna niet te passeren.
Nee.
Echt een hele goede verdediger. En ik moet ook meteen denken aan die twee goals halve finale WK 98. Wat ook gelijk zijn enige twee goals ooit zijn geweest voor Frankrijk.
Echt?
Ja.
Wat vet.
Ja, en dat hij dan daarna zo op zijn knieën op de grond zit. En gewoon helemaal niet meer weet wat hij moet doen.
Ja, ja hij heeft ook zo'n mooi rijtje clubs gehad. Ik denk dat ik daarom ook nog meer fan van hem ben geworden. Monaco, Parma, waarmee hij de UEFA Cup ook won. Die prachtige selectie met onder andere Ferron ook.
Ja.
Juventus en Barcelona. Ik vind het ook altijd wel mooi als spelers niet te veel clubs hebben gehad. En dan zijn dit ook nog eens vier hele mooie clubs. Ook record international van Frankrijk met 142 interlands. En ook zijn carrière na voetbal is mooi. Hij is politiek zeer actief geworden. Voert een hele actieve strijd tegen racisme en discriminatie. Zat ook een tijdje in een van de belangrijkste adviesorganen van de Franse regering.
Oh, echt?
En is echt een soort van politiek figuur in Frankrijk geworden. Die daarin ook heel serieus wordt genomen.
Maar ik denk ook wel dat dit team en dat van twee jaar eerder heel erg getekend is door dat racisme.
Ja.
Dat Le Pen ooit zei dat er te veel zwarte spelers in dit team zaten.
Ja.
En dat je dan toch met zoveel mensen met een migratie of spelers met een migratieachtergrond wereldkampioen en Europees kampioen wordt, dat moet. En zeker Thuram schijnt veel racisme te hebben meegemaakt. Moet toch ook iets
Volgens mij heeft dat in de strijd tegen racisme en discriminatie heeft dat, dat team van 98,
ja,
die soort van verbondenheid die zij toonden.
Dat heeft heel erg geholpen. Ja. Dat werd ook gezegd, want het is grappig dat wij als derde punt hebben, je had het de erfenis.
Ja.
Dat, daar weten we nog niet zo goed wat we ermee moeten, maar zij hebben wel echt daadwerkelijk een erfenis gehad.
Ja.
Omdat het zo'n gemixt team was, maar wel heel erg Frans.
Maar dat is Frankrijk ook gewoon, toch? Want ze hebben zoveel...
Ja, is ook zo. Maar er is natuurlijk gewoon een heel scherpe lijn, inderdaad, die met name door Le Pen heel erg wordt uitvergroot. Van, toch wel rechts semi-racisme.
Ja.
Volle bak racisme.
Volle bak, ja.
En dit team was natuurlijk een heel mooi voorbeeld van jongens... Het kan wel. En je kan gewoon ook normaal met elkaar omgaan. En op een bepaalde manier zullen we het toch samen moeten doen. En zijn we ook als samenleving verplicht om er wat van te maken.
Ja.
Neem niet weg dat er natuurlijk in Frankrijk heel veel niet goed gaat. Ook daar qua segregatie en dergelijke. Maar dit was een team van hoop.
Ja.
In ieder geval het van 98. Maar dit was natuurlijk de uitwas.
Een voortzetting.
Ja, en ook misschien toch ook wel een soort pijnlijke kanttekening is dat ze dus tijdens... na de winst in 98 en in 2000... dat iedereen op de Champs-Élysées stond. De grootste menigte ooit in Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog... die zich daar verzamelde om feest te vieren. En iedereen ook door elkaar heen. Maar dat je toch ziet dat... Ja, dat had natuurlijk, het heeft natuurlijk wel zijn sporen nagelaten. Maar het is niet in één keer beter geworden daardoor.
Nee.
En die discussie leidde zelfs ook weer op... toen ze hierna, wat was het, 2 jaar geleden... weer wereldkampioen werden.
Ja.
Nee, ja, ja.
Ja, maar die problemen zitten zo diep dat het natuurlijk niet wordt opgelost met een voetbal. Maar ik denk wel
dat is toch het voorbeeld wat zo'n, om zo te zien.
Ja, maar het voorbeeld wat zo'n voetbalteam kan scheppen, van dat het dus allemaal bij elkaar kan zijn en door elkaar kan leven en tegelijkertijd dus heel succesvol kan zijn. Dat is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld.
Dat is zeker mooi. En we komen hier straks nog even op terug als we het over Karembeu hebben, want die heeft daar ook wel een verhaal bij.
Familiegeschiedenis, wauw.
Maar eerst Bixante Lisa Rassu. Die hebben we natuurlijk al eerder behandeld bij het mooiste voetbalnamen. Ja, dat zei je toen ook al. ik zeg gewoon maar wat.
Ik zou zeggen Bixente.
Oké. Hij speelde 97 interlands voor Frankrijk en 1 voor een ander nationaal elftal. Zouden jullie weten voor welk nationaal elftal?
Nou, de naam met die X doet vermoeden.
Ja,
maar dat is geen land. Baskeland. Ja. Maar dat is denk ik.
Nou, dat, ik denk dat een beetje hetzelfde. Nee, Baskeland. Ik weet niet. Een beetje hetzelfde misschien hoe dat met Catalonië werkt.
Ja, Baskeland is een gedeelte van Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk.
Ja. Maar die. Met Catalonië speelde ook soms. Tenminste, die hebben een nationale elftal.
Ja.
En dat was met Baskeland dus ook zo. Dus in een oefenwedstrijd tegen Bolivia.
Er zijn trouwens ook veel...
Ook op 6000 meter hoogte of zo.
Ja.
En die naam die is dus wel belangrijk. Want dat is natuurlijk een hele aparte naam. En een hele Baskische naam.
Ja.
En daar werd hij in het begin een beetje belachelijk om gemaakt. Maar na deze twee toernooien... werden dus allemaal jongetjes geboren in Frankrijk... die Bixente gingen heten. En ik heb het ook even opgezocht. En zijn kinderen... Zijn zoontje heet Ximista, T-X-I-M-I-S-T-A, Ximista en een dochtertje Uhaina.
Wow.
Ximista Lizarazu en Uhaina Lizarazu.
Ja,
dat is wel een familie bij elkaar.
Ja.
En ik vond nog 2 dingen die heel mooi zijn over hem. 1 uitspraak is hoe meer druk er op een wedstrijd staat, hoe ontspannender je moet zijn. En hele onbelangrijke wedstrijden moet je dus juist heel agressief zijn. En ik kan me dat wel voorstellen.
Kan ik me ook heel goed
voorstellen. En dat vertelt hij ook, dat er alleen maar grapjes werden gemaakt. Er werd een beetje gelachen in de finale tegen Brazilië. Wisten dat ze tegen de echte Ronaldo moesten. En daar waren ze natuurlijk heel bang voor. En toen hebben ze elkaar met, dat gaat ons nooit lukken. Wat is dit toch? Wat moeten we nou? Wat gaan wij daar nou tegen doen? Het lukt nooit. En door die inspanning, instelling, kwamen ze dus...
Wat vet.
Lukte dat toch wel. En ik kan me dat ook wel goed voorstellen.
Ik vind dat
je hoeft jezelf daar niet voor op te peppen.
Nee, maar jezelf naar beneden praten zou ik dan ook weer niet doen. Van, dit gaat ons niet lukken en zo.
Nee, maar, geintje,
maar wel met je geintje van, jezus, die is goed, zeg.
De spanning eraf, dat kan wel echt...
Ik las een keer dat Zidane, dat is als trainer bij Real, bij die Champions League finales ook constant aan het doen was. Nou, die zat natuurlijk in dit elftal.
Ja.
Dus misschien is dat nog een soort van gevolg van zijn interlandcarrière.
Heel vet.
En Lizarazu heeft nog een hele mooie statistiek. En dat kunnen niet veel mensen ook zeggen. En ik weet niet of er überhaupt andere spelers zijn die dit kunnen zeggen. Maar hij is een van. Of hij was in ieder geval de eerste. En misschien zijn er dus daarna nog spelers geweest. Die zowel bij zijn club als bij zijn land Europees en wereldkampioen tegelijkertijd was. Dus hij won het WK 98, EK 2000 met Frankrijk. En in 2001 met Bayern de Champions League. En aansluitend ook de wereldbeker.
Ja, volgens mij, want hij is heel lang, was hij inderdaad altijd zo'n vraag bij van die voetbalquizzes over meest succesvolle voetballer ooit. En ik was dat. En dat is hij heel lang geweest. En volgens mij is dat met de successen van Spanje op het WK in 2010 en de EK's in 2008 en 2012, die zijn natuurlijk allemaal wonnen. Ja. Is hij daar ingehaald
die Barcelona,
door Barcelona en spelers van Madrid.
Ja.
Die daar toen ook alles pakte wat er te pakken viel. Maar hij is heel lang inderdaad de enige speler. Omdat hij natuurlijk een Fransman was bij Bayern.
Ja.
Wat echt uniek was. Daar was hij ook echt een extreem gewaardeerde speler.
Vet.
Ja,
dan gaan we naar het middenveld toe. Patrick Vieira.
Ja.
Maar die hadden ze ook gewoon nog eventjes.
Die kwam. Nou, dit was zijn eerste toernooi echt als basisspeler. Speelde bij Arsenal. Iedereen moet natuurlijk ook denken aan Arsenal als je aan Vieira denkt. Maar bij welke clubs heeft hij eigenlijk nog meer gespeeld? Weet jullie dat?
Inter?
Inter dacht ik ook, ja.
Ja.
Monaco?
Nee.
Oh, mijn tweede was natuurlijk Monaco.
Hij begon bij Cannes. Zeggen, maar die geef ik jullie even. Maar dan zijn er nog een aantal clubs daarna.
Alles kan dan.
Tussen Cannes en City, Arsenal.
Of heeft,
en daarna, ja, City. Daar City, eindigt hij zijn carrière.
Dat is waar.
Inter hebben jullie dus gehad.
Inter,
Arsenal City, en dan nog twee clubs. Grote clubs ook.
Zo, de knetterij. Wat mis ik dan?
Hij heeft twee wedstrijden voor AC Milan gespeeld.
Echt?
Ja.
Hè? Twee wedstrijden
in
Inter.
Hij ging van Cannes naar AC Milan. Daar speelde hij in één jaar maar twee wedstrijden. Toen was het even het verhaal dat hij naar Ajax zou gaan. Maar die konden zijn salaris niet betalen. En Wenger, die toen net bij Arsenal zat, vond dat geen probleem.
Ja.
Dus die haalde Vieira.
Oh.
En na Arsenal is hij verkocht aan Juventus.
Oh ja.
Dat is waar.
Ja.
Daar heeft hij ook nog gespeeld.
En echt nooit geweest.
Bij deze, bij het kijken van die wedstrijden, je kent dat beeld natuurlijk van Arsenal, maar de manier waarop hij een middenveld kon oversteken met en zonder bal, dat is toch wel een van de soort van indrukwekkendste dingen die ik van middenvelders gezien heb in mijn leven.
Zo mooi.
Niemand die dat, nou, Rijkaard had het trouwens
Rijkaard
ook. Maar hoe Vieira met die lange passen en zo helemaal rechtop.
Ja.
En in die wedstrijd Nederland-Frankrijk, derde poolwedstrijd, heb je ook die goal van Frank de Boer, komen zo nog wel even op die vrije trap.
Ja.
Maar die vrije trap volgt uit een duel tussen Vieira en David. Nou, als je dat terugkijkt, dat is zo vet. David versnelt om Vieira heen. En je denkt, hij is los. En dan Vieira denkt, dit gaat mij echt niet gebeuren. Dus je haalt hem binnen een paar passen weer in en maakt dan wel een overtreding. Ja. Maar dat soort van die duels, wat we vorige week natuurlijk hadden met Keane en Vieira. Ja. Echt heel mooi.
Gravenberg doet me af en toe. In zijn,
ben je dezelfde materiek?
Ja, in zijn stijl doet hij me wel denken. Hij is iets aanvallender.
Ja, en iets technischer op een bepaalde manier.
Verdedigend veel minder.
Ja.
Want dat vond ik ook vet aan Vieira. Hij was zo ontzettend compleet.
Ja.
Hij was sterk en snel, maar hij was ook technisch en slim. En dat maakte ook dat Arsenal, maar ook dit Frankrijk, kon voetballen zoals ze wilden voetballen. Weet je wel? Het is zo extreem belangrijk om op die positie een speler te hebben die zowel kan verdedigen als de volgende linie kan aanspelen. Ja, echt zo'n vette speler.
Echt een echt genieten.
Ja.
Naast hem stond de aanvoerder, Didier Deschamps.
Leuke speler.
Ja, nee, ik vind dat echt. Als voetballer kan ik eerlijk zeggen niet zo heel veel herinneren van Deschamps. Dus daar hoef ik ook niet veel over te zeggen. Maar wat ik al eerder heb gezegd in de podcast, maar ik ga het toch nog een keer doen, dat hij als nationale bondscoach al die goede spelers gewoon niet selecteert. Geen Benzema en dan Giroud in de spits zetten. En zoveel andere goede technische aanvallende spelers links laten liggen. En dan met Sissoko of Matuidi op de flanken spelen. Nou, dan hou je gewoon niet van voetbal.
Maar
hij is wereldkampioen geworden. Maar dat
is toch wel een argument?
Nee.
Jawel, het is een argument. Want je wint wel een soort van de hoogste prijs die er is. Alleen toch, kan me niet voorstellen dat iemand...
Ik zou het prima vinden om straks verliest op het museumplein te staan juichen omdat Nederland het EK wint.
Ja, maar toch,
terwijl we met drone spelen.
Maar
dan ga ik toch juichen.
Maar we hebben toch zo vaak deze discussie gehad over wat het vetste Nederlands elftal was. En we zijn er toch gewoon over uit dat het de EK 2008 was en niet WK 2010.
Jawel,
omdat
nee,
ze zo gaar voetbal speelde met Bart van Merwijk.
Jawel, maar kijk, als ze hadden gewonnen, dat kan je zeggen omdat ze niet hebben gewonnen. Ja, dus, maar als ze winnen, vind ik het toch dat het veel waard is.
Ja, maar
is.
Dus er is maar één optie en dat is winnen. En als je dus niet wint, dan ben je echt een goal.
Dus als je zo speelt, dan moet je winnen. En als je dan wint, dan vind ik dat je... Ja, als je wereldkampioen kan worden, hè, dat is iets wat je aan je kleinkinderen nog vertelt. Dat je weet waar je was.
Ja, maar toch gebeurde. Zou ik dat dan...
Zou je liever de halve finale verliezen met mooi voetbal dan wereldkampioen worden met lelijk voetbal?
Nou, ik zou er eens wat dieper over na moeten denken. Maar ik vind het wel altijd heel belangrijk dat je hetgeen doet waar je gewoon echt achter staat. En ik sta wel echt veel meer achter aanvallend en attractief voetbal.
Maar ja, en Deschamps niet. En dus staat hij hier achter.
Nee, maar dan mag ik hem dus wel echt een walgelijke fan vinden.
Maar goed, ook als speler alles gewonnen wat er te winnen valt. Dus 2 keer de Champions League met Marseille en Juve. 4 keer de Serie A, 2 keer de Ligue 1, FA Cup, Coppa Italia, wereldkampioen, Europees kampioen.
Ja, nee, dat is een schitterend rijtje.
Walgelijk, dan ben je toch... echt walgelijk.
En dan ook nog als coach wereldkampioen worden.
Walgelijk.
Je doet toch...
Als deze gast hier aanklopt voor een kop koffie en ik heb de keuze tussen hem en Danny Hoessen, nou, dan weet ik het al.
We gaan door. Juri Djorka.
Ik betrapte mezelf er toch op dat ik door het raam naar binnen keek of er iemand voor de deur stond. Uit
de reflex. Moet je net Danny hebben. Tropische verrassing, zei Frank de Boer ooit.
Of Juri Djorka heeft dus.
Ja.
Vinden jullie dat een mooie naam eigenlijk?
Ja.
Ik heb hem ook genoemd in de
Jij hebt hem genoemd.
Echt ook. Ja.
Juri Djorka. Ja, ook omdat de naam is die ik nooit eerder heb gehoord of zoiets. Ik zou niet kunnen zeggen waar die naam vandaan komt ook.
Nou, volgens mij heeft hij een Poolse moeder, Armeense vader. Iets in die richting. Ik vond het altijd... Ja, dat is hij natuurlijk ook. Maar een beetje zo'n ile dunne speler. Een beetje een... ik zou niet echt goed kunnen omschrijven waar zijn kwaliteiten nou echt lagen. Maar hij staat toch wel een soort van... Hij staat heel vast gewoon in het team van 98 en ook in dit team.
Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik ook niet een heel actieve herinnering heb aan hem. Zoals bij Vieira of Desailly of... Zelfs niet aan Blanc, die ik niet zo heel goed
vind.
Maar was gewoon altijd onbetwist basisspeler.
Ja, en maakte ook nog een hele mooie goal tegen Portugal.
Korte hoek.
Ja, heel, heel hard hoog in de korte hoek. Wel een beetje rare clubs gehad. Maar dat past dus misschien ook wel bij hem als speler. Bolton Wanderers, Kaiserslautern en Blackburn Rovers bijvoorbeeld.
Maar hij heeft ook in Italië bij Inter gespeeld.
Ja, hij heeft ook nog wel lang bij Inter gespeeld. Ik ga eens een keer...
Een compilatie krijgen.
Ja, kijken hoe goed hij nou echt was.
Kijken of hij er wel wat van kon.
In ieder geval speelde hij in dienst, net als de rest van het team. In dienst van Zinedine Zidane.
Ja.
En ik had laatst een gesprek met iemand over onze podcast. En hij zei...
Goed gesprek, heb ik aan.
Ja, zeker. En hij zei, ik kom gewoon bij elke vraag die jullie stellen, kom ik uit op Thierry Henry. Gewoon een beetje mooiste actie, mooiste voetbalnaam, alles. En ik heb dat gewoon bij Zidane eigenlijk. Gewoon telkens als ik zo'n vraag moet beantwoorden, komt Zidane gewoon als eerste in me op. En voor mij is Zidane ook wel dat gevoel wat wij proberen over te brengen met deze podcast. Voor mij is dat gewoon Zidane.
Ja.
Ik weet niet hoe jullie dat ervaren.
Ja. Nou, we hadden in deel 1 natuurlijk al even kort over hem. Het vette is, of het rare aan Zidane is dat hij niet zo goed lijkt. Omdat hij er niet uitziet als een voetballer of zo. Hij was niet heel atletisch of zo. Hij was natuurlijk kaal en wel heel veel borsthaar.
Maar die koep was wel geweldig, toch? Met hier heeft hij dat dan nog een beetje... Is hij niet helemaal kaal?
Ja, een beetje die dat monniken.
Ja, maar die koep is natuurlijk geweldig, omdat hij zo vet was. Maar die koep is natuurlijk helemaal niet geweldig eigenlijk.
Nee.
Kijk, als iemand anders zo'n kapsel heeft, dan denk je, nou, dat is niet per se heel vet. Maar bij Zidane...
Maar een soort mooie punt van voren en ook die...
Dus het was ook een soort van... Het was ook een beetje... Zidane voelde een beetje, omdat hij dus niet zo als een de standaard voelde hij als een soort van een vette speler voor kenners of zo. Mijn vader was echt al heel lang fan van Zidane. Voordat iedereen vond dat Zidane de beste van de wereld was. Mijn vader was echt zo, yes, Zidane vanavond.
Een voetballersvoetballer.
Ja, wel ja. Weet je wat we vorige week met Paul Scholes hadden? Van dat hij er niet echt... En bij Paul Scholes is het om... Is het daardoor misschien wel niet... Is
ja,
niet
maar kijk, groot ik vind... Maar kijk,
Zidane Scholes, is dat wel. Maar dat geeft dus aan hoe debiel goed hij was.
Maar volgens mij komt
het... Ik vond het wel heel mooi hoe dat er allemaal uitziet.
Nou, het was heel eigen. En ja. Want het is best
beetje
wel...
wat jij zegt, hoekig.
Ja, een beetje hoekig. En ook hij komt ook best wel vaak terecht in een soort van duel. Omdat hij dan de bal net iets te ver voor zich uitspeelt. Ja. Maar
nee,
hij,
en dan de Zidane
deed. Ja, hij draait zich daar dan op een hele mooie manier uit. En nou, wat ik net ook al zei, is al heel, eigenlijk te ver voorover gebogen over de bal.
Ik had het idee dat hij ook nooit rende.
Nou, niet sprinten in ieder geval.
Nee,
het was
ik
altijd,
heb eigenlijk nooit een sprint zien trekken.
En nooit bij het spel gestaan.
Ja, dat is een debiele statistiek.
Kijk, hij heeft ook iets mysterieus. Toch?
Ja.
Je wist gewoon niet zo goed wat er nou in zijn koppie omging. En hij pakte af en toe een hele...
Dat de stoppen doorsloegen?
Ja, de stoppen sloegen door. Naar het einde van zijn carrière natuurlijk.
Ja.
En wat ik echt heel knap vind, is dat hij speelde in het elftal van Frankrijk met nog meer echt hele goede spelers. Maar toch was er niemand zo onbetwiste nummer 1 als dat hij dat was. Ook Henry en ook Vieira en ook de rest wisten gewoon, het draait om Zidane. En in landenteams is er denk ik niemand zo bepalend geweest ooit als Zidane voor zijn land.
Zlatko Zaovic voor Slovenië schiet te binnen.
Ja, mij schiet Cruijff te binnen, maar dat is meer uit overlevering, want dat weet ik niet.
Nee.
Van, ik heb dat zelf nooit gezien.
Toch, maar als je naar dat hele succesvolle Spanje kijkt, dat was gewoon dat hele team wat heel belangrijk was.
Ja.
Maar hij kopt ze naar de wereldtitel in 98. Hier is hij echt heel belangrijk. Alleen in de finale
Ronaldo
speelde
misschien.
Hij iets minder. Nou ja,
misschien
ook.
Wel.
2002.
Ja. Ik moet bij Zidane eigenlijk denken aan een documentaire die ik heb gezien over Magnus Carlsen, de schaker.
Oh, ja.
En die gaat om de wereldtitel schaakt hij tegen een Indiër. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die is sowieso een geweldige documentaire. Dus ga die zien. Maar die Indiër die speelt op een hele rationele manier. Dus die berekent alles met computers van tevoren. Dat als bij die zet, dan is er zoveel procent kans dat dit. Dus dan moet je dat zo. En die heeft ook een soort megacomputers. En een team met IT-gasten achter hem. Die dat allemaal voor hem doen.
Okay.
Maar dan zo'n bijzonder dus brein dat hij dat allemaal kan opslaan.
Ja, precies. Nee, okay. Het is natuurlijk ongelooflijk knap. En die Magnus Carlsen is veel meer op gevoel. En die wordt de eerste paar potjes wordt die helemaal weggespeeld. Want er is gewoon tegen die kansberekening kan je niet op. En op een gegeven moment ontspant hij zich. En dan wint hij eigenlijk alle andere potjes daarna. Nou, verklap ik natuurlijk de hele documentaire. Maar dat komt omdat hij gewoon helemaal ontspannen en... is en hem op gevoel. En de commentator zegt dan dat het lijkt alsof Carlsen in de Matrix zit. Dus alsof hij gewoon die groene code zo ziet lopen. En dat je dus helemaal kan ontspannen en in slow motion denk ik de rest ziet spelen. En denkt, ja, nou, ik heb je gewoon helemaal in mijn zak. Ik kan gewoon dit doen, ik kan gewoon dat doen. En dat gevoel had ik bij... nou, er zit hier wel echt flora en fauna, want dit loopt hier gewoon ook een muis. Een muis en de katten gaan er nu achteraan. Op het hoogtepunt van mijn Matrix-betoog. maar dat gevoel had ik dus bij Zidane ook. En maar vooral in 2006, dat hij nog minder deed. Nog meer ontspannen en nog meer gevoel dat hij om zich heen keek en dacht...
Ja
dus ik zie allemaal spelers om me heen lopen, maar...
Ja, ik weet...
Ik kan alles aan de touwtje.
Ik vind het echt een super omschrijving, want Hij is niet sneller dan andere spelers. Hij is niet sterker dan andere spelers. Hij kan niet beter schieten dan andere spelers. Maar er is iets in zijn hoofd... wat ervoor zorgt dat hij dat spel op een andere manier ziet en beleeft. Waardoor hij ook andere dingen met die bal doet dan andere spelers. En het lijkt, en dat vind ik altijd heel mooi bij spelers... als het in slow motion lijkt te gaan... maar dat hij toch niet af te stoppen is.
Ja.
En soort van is heel veel minder goed dan Zidane. Maar Firmino in topvorm heeft dat ook. Die beweegt heel traag. En je denkt, nou ja, hoezo pakt niemand die bal af? Maar die zit dan gewoon op een soort van andere bandbreedte.
Ja, en dat heb ik dus bij Messi. Die is gewoon heel goed in dat spelletje te spelen.
Ja.
Die kan gewoon nog sneller rennen en nog sneller die bal controleren. Maar Zidane speelt een andere wedstrijd, heb ik het idee, dan de 21 andere mensen op het veld.
Ja, vet. Ik zat laatst bij voor een podcast, was een gesprek met een schermer. Dus die gaat ook naar de Olympische Spelen voor de vijfde keer. En die traint dus nog maar... Schermen trainen doet hij dus nog maar één keer per week. Dus op dinsdagavond, want hij is ook politieagent. En dat is hij al zijn hele leven. Hij is wereldtop.
Zelfs zijn hele leven politieagent?
Ja, gewoon, hij werkt gewoon zijn hele leven. Ja. En hij is op een gegeven moment... toen hij een wat minder jaar had... is hij puur toeval bij een iemand terechtgekomen... waar hij dus zijn brein traint. En die is toen, die moest dan rode lichtjes wegtikken op een scherm. En dan ondertussen was er in het midden... werd er een som... een rekensom gegeven. En die moest hij dan oplossen. Dus werden er soort van synapsen gelegd... die anders niet werden gelegd. En hij zei, ja, na een half jaar stond ik dus te schermen. En ik won. En ik ga op een gegeven moment naar mijn trainer toe... en ik zeg, bewegen zij nou in slow motion? Of ligt dat aan mij? En dat was gewoon echt... Hij was dus op een andere... nou ja, wat jullie net beschrijven... een andere bandbreedte gekomen. En dat, ja, dat gevoel inderdaad heb je bij Zidane. Van alsof hij het allemaal... al heeft gezien, al door heeft, al, ja, weet van ja, dit gaat nu gebeuren en dan.
Hij,
ja,
zit gewoon als hij goed draaide, zat hij gewoon in een soort van ultieme staat van in een flow zitten, ja, of zo, ja, waar andere spelers wat gewoon niet bij in de buurt kwamen.
Wat is jullie favoriete actie van Zidane? Komt er dan gelijk iets in je op?
Ja, die volley in de Champions League finale.
Ja.
Nee, bij mij die aanname achter het stambeen, ja, bij die gooi van Barthez.
Ja, uit een verre inworp. Die, ja, is zo wonderbaarlijk.
Ook omdat die tegenstander ook nog 2 meter verder is of, ja, zo. En er ook niet bij komt. Het is
helemaal
ook,
weg is.
Het is niet in een soort direct duel, maar neemt gewoon de bal aan. En iedereen in een straal van 10 meter.
Ja. Is het ineens, alsof er een soort rust ook daarna, ja, op het veld. Van, oh ja, dit was de perfecte optie.
Ja, ja, wat een speler.
Ja, heel
genieten.
Jij hebt in het dokje, dat vind ik erg leuk... gezegd, zijn afscheid in 2006 was in mijn ogen het mooiste afscheid ooit.
Ja.
Ja. Vertel.
Ja, daar kan je over discussiëren.
Daar kan je zeker over discussiëren.
En dat gaan we nu ook doen.
Nee, maar ik vind het heel vet. Ik vind het heel vet dat je er zo naar kijkt. Aan de ene kant is het heel...
Nou, dat tragisch, komt natuurlijk maar... door het hele verhaal ook eromheen. Van hij was volgens mij 35 of zo, dat toernooi echt al best, ja, wel oud. Iedereen wist, dit gaat zijn laatste kunstje worden. Dat hele toernooi... weet ik eigenlijk niet zo heel goed meer tot die kwartfinale tegen Brazilië.
Ja.
Toen hij gewoon het hele Braziliaanse elftal echt zoek speelde, maar ook echt op die typische Zidane manier. Dus met scharen en met zo'n ballen net over iemand heen en dan zelf. Nou, gewoon echt. Daar zit trouwens ook een hele mooie compilatie van op YouTube. En daar zette hij nog eventjes gewoon... Nou, hij liet even de wereld zien van leuk Ronaldinho, leuk Lucio, al die andere Brazilianen. Er is hier maar één koning en dat ben ik, ook al ben ik 35. Met altijd zijn shirt zo'n beetje hangend uit zijn broek, kraagje aan één kant omhoog. Heel nonchalant.
Slepend en, voetje.
Ja, slepend voetje. En nou, die kop, nou, dat was echt Zidane.
De ultieme Zidane.
Nou, en dan die finale. Er komt een penalty tegen Buffon, met wie hij natuurlijk jarenlang heeft gespeeld bij Juventus. Dus die hebben ongetwijfeld... duizenden keren penalties op elkaar genomen.
Ja.
En hij chipt hem gewoon in de finale onderkant lat erin. Wat gebeurt hier, weet ik, ja, nog wel toen ik dat zag. Nou, en dan dat einde. Dat er buiten beeld iets gebeurd is. En dat, ja, je gewoon als toeschouwer niet helemaal weet wat nou precies. En dat je er dan achter komt dat hij een kopstoot heeft gegeven. En dat gewoon de manier is hoe zijn carrière eindigt.
Ja.
Ik vind het echt... gewoon pure poëzie gewoon.
Ja.
Ik vind het zo mooi.
Het is wel echt out with
the en ook Zidane ten voeten uit. Gewoon genialiteit en een soort van doordraaien.
Ja.
En gezegd dat hij er geen spijt van heeft. Ja. Dat hij het zo, ja, nog een keer zou doen. Dat moet je ook zeggen.
Ja,
ja, tuurlijk.
Dat gewoon moet je ook zeggen. Owner.
Ja, heel vet. Ja, mooi. Mooi uitgelegd.
Dan gaan we door.
Ja.
Henry.
Thierry Henry. Toch wel de andere grote vedette van Frankrijk. Topscorer aller tijden van het Franse elftal met 51 goals en dan ook nog 27 assists. Ik had dus al het vermoeden dat onze vriend Giroud in de buurt staat inmiddels.
Je bent angstig of niet?
42 staat hij nu op. Dat, ja, zijn dus nog maar 9 goals en dan kan Henry van de troon stoten.
Ja.
Nou, als dat gebeurt, is dat dus ook, komt dat dus ook door Deschamps.
voor de scherpe luisteraar. Mijn dochter komt de tuin binnengewandeld.
Maar er gebeurt hier echt van alles in je tuin. Alles. Want die muis is nog steeds niet gevangen door die katten. Die zat net onder mij.
Ja, er zitten inmiddels drie
Die katten lopen een beetje te zoeken om ons heen.
En mijn dochter.
En je dochter loopt lekker in de tuin.
Ja, heerlijk. Maar...
We gaan door met Henri.
Ik zeggen, ja, ook dit is een podcast.
We gaan het sowieso nog een keer over Henri uitgebreid hebben. We kunnen niet alles kruid
verschieten. Special, maar ja, vertel verder.
Nou, hij werd net als in 98 topscorer van Frankrijk. Wel maar met 3 doelpunten. En als je hem ziet spelen in die wedstrijden, dan, weet je, het is voordat je hem kende van Arsenal, weet je, op dat toernooi. Volgens mij speelde hij toen 1 jaar bij Arsenal toen dit toernooi plaatsvond. Dus de wereld kende hem ook nog niet zo goed. En ik denk als je hem op dit toernooi ziet spelen met die grote passen, dat hele krachtige en snelle.
Ja, dat was nog gretig, hè?
Want echt heel indrukwekkend.
WK 98 was natuurlijk niet zijn WK.
Nee, zat hij op de bank.
Zat hij op de bank en hij was toch eigenlijk redelijk mislukt bij Juve uit mijn hoofd.
Ja.
Dus hij had natuurlijk wel een goed seizoen gespeeld bij Arsenal. Maar hij was daar nog niet...
hoe we hem herinneren.
Nee, en ook nog niet de grote meneer. Dus hij had hier gewoon... Dit was zijn signature toernooi. Toch?
Nou, dit was het doorbraak toernooi. Zijn
visitekaartje geweest.
Ja, ja, absoluut.
Zijn visitekaartje aan de wereld, inderdaad.
Ja.
Dan Dougherry. Ja. Die in de spits stond. Dat is toch, als je dan een vreemde eend moet zeggen, is dat denk ik Dougherry.
Ja,
is verreweg het minst bekend. Speelde bij Bordeaux samen met Zidane en Lizarazu. En daarna is het eigenlijk een hele rare carrière geworden, die ook eigenlijk als een nachtkaars meteen is uitgegaan. AC Milan. Toen een half jaar Barcelona. Terug naar Marseille. Toen weer terug naar Bordeaux, werd meteen verhuurd aan Birmingham. Wist Birmingham in dat halve jaar dat hij verhuurd werd te behoeden voor degradatie. Werd dus meteen gekocht door Birmingham. Speelde het seizoen daarna nauwelijks, scoorde ook nauwelijks. En is daarna volgens mij gestopt met voetballen. dus een hele rare, wel wereldkampioen en Europees kampioen worden, maar op clubniveau niks presteren. Het enige is dat hij dus wel in de Hall of Fame van Birmingham staat.
Nee, wat vet.
Dus als je dus een half jaar bij Birmingham speelt en ze weten te behouden voor degradatie met 5 doelpunten, maar zo,
dan
sta je dus in de Hall of Fame. Ja. Dus ik dacht, nou, dat
beetje
kan
net
geen...
als bij mij. Als je een akka doet, dan ben je altijd welkom voor koffie.
Ik dacht, dat kan geen imposante lijst zijn. Dat was het ook niet. Er stonden 11 namen op waar ik echt nog nooit van had gehoord.
Dus, dan snap ik wel dat Dougherry erin staat.
Ja, dus laten we snel doorgaan naar die andere speler die volgens mij in het begin wel in de basis stond, maar later eigenlijk eruit werd gekegeld aan door Dougherry.
Anelka, ja.
Ja. Ik wil daar wel even wat over kwijt. Want,
nou, vooruit.
Er bestaat dus iets als een Balotelli-syndroom. Ik weet niet of het een syndroom is, maar...
Een Balotelli-meter.
Nou ja, kijk. Balotelli is gewoon een hele lastige jongen. Die zorgt overal voor problemen.
Ja.
Er wordt dan over gezegd van... Ja, maar hij is wel heel goed... Dus we zien het een klein beetje door de vingers of zo. Even een beetje een soort van speciale behandeling. Maar volgens mij, als hij niet zo moeilijk zou zijn... dan zou niemand het in de hele wereld over Balotelli hebben. Want hij is namelijk helemaal niet zo goed. Ja. En dat vind ik dus met Anelka ook zo. Anelka is overal ongeveer mislukt waar hij gespeeld heeft. En iedereen praat over Anelka omdat hij zo'n lastige jongen is. Maar als hij dat dus niet zou zijn en gewoon een Franse spits was geweest... die bij die clubs had gespeeld en... Nou, precies gedaan had wat hij nu had gedaan, dan dacht iedereen dat niemand het ooit meer over Anelka gehad. En dat vind ik, volgens mij is dat een soort van trend. Van als je dus een soort van extreem lastig en flamboyant en zo bent, maar tegelijkertijd 3 keer in je leven een bal erin hebt geschoten.
Ja, ik vond hem ook dat ontzettend overschat.
Toch? Echt zo.
Ik denk geen fan, maar ook
irriteert je helemaal gek aan hem. Toch?
Ja, omdat hij een ongeïnteresseerde indruk maakte. Ja. Hij heeft ook meerdere malen in interviews gezegd dat hij voetbal helemaal niet zo leuk vond. En dan denk ik, ja, dat was gewoon ook wel in de tijd dat ik nog dacht dat ik prof ging worden. Denk nog steeds wel eens, maar dat geldt terzijde. Dat je denkt, ja, teringleier, je hebt het mooiste beroep ter wereld. Niet zo zanneke. Ja. Je bent naar... Het schijnt heel erg goed. Dus doe gewoon je best en laat gewoon zien hoe goed je bent. En dat was gewoon heel irritant aan hem.
Ja, oké. Okay, maar we kunnen dit nu wel zeggen dat hij niet zo goed was. En dat hij door zijn flair. Maar dat is niet, ik denk niet dat het helemaal eerlijk is. Want anders word je geen technisch adviseur bij Roda JC. Toch, dat kan alleen als je,
ja. Nee, dat
als
is zeker
je
waar.
Echt wereldtop okay. bent.
Nee, dat is waar. Je hebt
ik denk op. Echt dat dit het mooiste voetbalverhaal is dat ik ken. Toch? Dat Anelka, ook volgens mij is het niet een technisch directeur, maar adviseur van Roda.
Ja.
En ook met een of andere Mexicaan mee ook, toch?
Ja, ja.
Oh, dat hij daar op de tribune
werd,
zit.
Werd hij niet door de supporters, werd hij toen niet... die Mexicaan werd hij het stadion uitgeduwd. Ja. Hij hem gewoon weggestuurd. Ja. ja.
Maar goed, we gaan door naar die andere spits die volgens mij wel in ons hart gesloten is. Ja. Trezeguet, maker van die golden goal in de finale.
Ja. De enige keer hè, dat een...
Is dat zo?
EK, WK finale door een golden goal.
Vinden jullie dat eigenlijk een...
Nee. Echt een fucking gaar.
Ik vind het dus denk ik wel vet.
Nee, ik niet.
Waarom niet?
Omdat het is al echt extreem spannend. Zo'n finale. En je zit al in de verlenging. Die spanning wil je gewoon zo lang mogelijk. En je wil ook nog hoop houden. Je wil ook nog hoop geven. Nee, ik ben absoluut geen fan. En de silver goal vond ik nog gaarder.
Dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat was toch dat je tot de helft tijd
had. Ja, als je de eerste helft van de verlenging had gewonnen, dan werd het gestopt.
Ja, ik doe even normaal. Sowieso.
Nee, ik vind
Ik vind wat Van Basten op een gegeven moment voorstelde, vond ik nog wel vet. Dat je gewoon door gaat spelen en elke 5 minuten gaat er een speler af bij beide kanten.
Ja, of een tweede bal in het veld of zo.
Nee, maar dat is... Ja, ik vond het wel... Ja, Van Basten is allemaal een raar idee natuurlijk, maar
ik vond dat juist wel leuk. Dat
ja,
dat...
ik vond het ook wel vet. Net zoals, ik vind bijvoorbeeld, een penalty is heel definitief. Ik bedoel, 9 van de 10 penalties gaan erin. Waarom zou je niet bijvoorbeeld een soort shootout doen? Dus een speler
daar is wel serieus over nagedacht, volgens mij.
Zoals bij hockey.
Ja, zoals bij hockey of ijshockey, inderdaad. Dus een lichtere straf. Dus een penalty is eigenlijk gewoon, je geeft een doelpunt weg. Terwijl, soms wordt een penalty gemaakt. Terwijl een speler wegloopt van de goal of in de hoek van de strafschopgebied. Dat je denkt, dit is gewoon geen penalty. Dus of geef een indirecte vrijtrap of doe inderdaad zoiets. Dit was, het is ook maar een paar jaar geweest, hè? Die golden goal. En ik vond het niks. Maar jij vindt het dus wel...
Nou, wat jij net vertelde erover, daar ben ik het eigenlijk best wel mee eens. Dat je die spanning die toch al zo hoog is, dat je die eigenlijk zo lang mogelijk ook wilt vasthouden. En teams ook de kans wil geven om dat nog goed te maken als er een goal valt. Maar ik vind juist dat definitieve en soort van het is nu echt alles of niets, echt op leven of dood, vind ik ook wel echt gek. Ik kan me wel voorstellen dat als je die verlenging ingaat en je gewoon weet, als wij nu een goal maken, dan zijn we wereldkampioen. Dat die ontlading, daar komt dan echt niks meer bij in de buurt.
Nee, dat is ook zo. Maar er zijn het zorgt ook voor een bevriezing van spelers of van teams. Van als we nu een goal tegen krijgen, dan is het ook over.
Maar je kan ook zeggen, als je hem nu maakt, toch? Dat werkt een beetje twee kanten op.
Zolang maar een glas is. Dan nog even kort over het leven van Trezeguet. Want ik ken hem eigenlijk alleen een beetje van het Franse elftal en een beetje vaag van Juve. Maar hij groeide op in Frankrijk van Argentijnse ouders. Ik dacht altijd dat het waarschijnlijk ook Algerijns of Tunesisch of Noord-Afrikaans. Maar het zijn dus Argentijnse ouders. Zijn vader was prof bij Rouen. Maar zijn vader is terug naar Buenos Aires op zijn tweede. Daar speelde hij in de jeugd van Club Atletico Platense. Ging toen op zijn 16e weer terug naar Frankrijk, naar Monaco. Waar hij samen met Henri in de spits speelde. Nou,
zijn ook schitterende
cool
foto's van.
Volgde Henri ook op als talent van het jaar in Frankrijk. En na dit EK ging hij naar Juventus. Waar hij dus ook echt een droomduo vormde met Del Piero.
Ja.
Werd topscorer in Italië ook dat seizoen. Maar toen werd Juve teruggezet door matchfixing naar de Serie B. Met een achterstand van 30 punten of zo. Dus iedereen verliet het schip. Alle grote namen gingen weg. Behalve dus onder andere Trezeguet. Die samen met Buffon, Camoranesi, Nedved en Del Piero de 5 Samurai werd. De 5 grote namen die wel bleven. Nou, vind ik toch wel...
Heel mooi,
dat
vind ik.
Matchfixing is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dus ik begrijp ook wel dat je weg wil.
Ja.
Maar het heeft ook wel iets heel moois dat hij daar bleef.
Ja, schitterend.
Vet.
En had je zijn bijnaam al genoemd?
Nee, had ik nog niet genoemd.
Ja, Trezeguet en de Faro.
Ja, ik dacht dat ik de Faro zelf had bedacht. Net zoals dat jij de Carper had bedacht.
Maar wij staat echt, toch? De Faro bedoel ik.
Ja, maar de Faro is dus volgens mij inderdaad wel echt,
Daar lijkt gewoon op een Faro, vind ik dat.
Ja, maar Jasso hebben wij in ieder geval omgedoopt tot de Carper.
De Carper, zeker.
Wiltor, nog even kort. Was toch de maker van de gelijkmaker in de finale. Allerlaatste minuut. Maar echt allerlaatste minuut. Volgens mij nog 20 seconden op de klok.
Gewoon een bal naar voren rammen, toch?
Ja. Maar hebben we het al uitgebreid over gehad. Aflevering van Lyon. Dus dat gaan we nu niet doen. Robert Pires geeft de assist.
Gaan we het nog uitgebreid over hebben.
Ja, maar we gaan Invincibles. Uiteraard, Invincibles wordt de finale van ons eerste seizoen.
Zeker. Maar hij speelde een bijrol dit EK, toch?
En dan Karim Beu. En daar wilde ik het wel nog heel veel iets over vertellen. Want ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Dat is denk ik wel echt net voor mijn tijd geweest. Maar hij werd geboren op Nieuw-Caledonië. Dat is een minuscuul eilandje ten oosten van Australië in de Stille Oceaan. En hij hoorde bij de Kanak-stam. En in die taal betekent Karim Beu de boze man. Wat op zich best wel goed bij hem paste als grote, sterke, verdedigende middenvelder.
Ja.
Hij werd geboren in een gezin van 15 kinderen. En het was zijn taak van Karim Beu, want al die kinderen moesten allemaal meehelpen in het gezin. Te werken. Hij moest elke dag brood halen en dan rende hij een paar kilometer naar het andere dorp. Ging hij dan brood halen en dan rende hij weer terug. En elke dag probeerde hij dat sneller te doen. Omdat hij dan voor de tv nog de League highlights wilde zien of een klein zwart-wit tv'tje.
Wat vet.
Heel romantisch natuurlijk. En daardoor kreeg hij zo'n ontzettend sterke conditie. En dat is eigenlijk zijn hele carrière ook zijn grootste soort wapenfeit geweest. Dat is een onvermoeibare, enorme krachtige, grote speler. En wat ik dus vond over hem is dat hij net als Thuram altijd met racisme te maken heeft gehad. Hij is uiteraard zwart, maar je ziet ook al aan hem dat hij dat een soort dat hoe noem je dat? Niet van zo'n eiland uit de Stille Oceaan komt. Je ziet het wel een beetje aan zijn roots, aan zijn gezicht. Kan je dat toch een beetje zien? En dat vonden ze blijkbaar in Frankrijk heel interessant. Dat volk uit die eilanden was heel exotisch. Een paar generaties daarvoor in Frankrijk. Want een onderzoeker, een Franse wetenschapper, die vond in een studie naar racisme in Frankrijk foto's van Kanak-mannen in de dierentuin in Frankrijk. Dus daar stonden er gewoon mannen achter tralies om bekeken te worden. Wow. Die werden dan ook, moesten ook bijvoorbeeld rauw vlees eten en dansjes doen. Echt? Om te laten zien wat een soort wilde mannen dat zijn.
Ja.
En die wetenschapper die vond die foto van die Kanak-mannen. En die dacht, dat is wel heel sterk. Want die mannen die lijken ontzettend op Karim Beu. Die op dat moment dus profvoetballer was in het Franse nationale elftal. En na onderzoek kwam hij er dus achter dat de overgrootvader van Karim Beu was, die dus in een dierentuin stond achter tralies.
Wow.
Waar Franse mensen dan naar konden kijken. En het is er zelfs zo erg dat op een gegeven moment zijn overgrootvader is geruild met een dierentuin in Duitsland tegen een paar krokodillen.
Wow.
Jezus.
Wat een verhaal.
En dat je dan je moet voorstellen dat Le Pen zegt dat er te veel zwarte mensen in het Franse nationale elftal staan of spelen.
Ja.
En vervolgens wordt Karim Beu met die familiegeschiedenis wereldkampioen en Europees kampioen met Frankrijk. Is ongelooflijk.
Ja.
Echt ongelooflijk.
Echt.
Dus dat is wel een verhaal wat verteld moet worden. Ja. En wat verschrikkelijk is, maar ook waanzinnig mooi op een bepaalde manier.
Ja,
dat
zeker.
Dat zo heeft. Ja.
Ja. Ik vraag me dan ook af hoe je zou dan toch, als Karim Beu, wil je toch je gram halen of zo? Lijkt mij.
Ja.
Heeft hij dat niet gewoon gedaan door met al zijn prestaties?
Ja, zeker. Maar dat je dan toch bij, weet ik veel, een uitreiking of zo zegt.
Maar hij is ook veel politiek actief geweest en tegen racisme, net als Thuram. Speelde bij Nantes, Sampdoria, samen met Seedorf, Veron, Mancini en Mihailovic. Toen ging hij naar Real, samen met Seedorf. Heeft hij daarna nog bij Middlesbrough, Olympiakos, Servette in Zwitserland en Bastia gespeeld. Ook een mooie carrière.
Ja, heel mooi. Vette twee laatste clubs ook.
En dan verder nog in de selectie Jean Micou, Leboeuf, Emmanuel Petit, Candela. Hebben we natuurlijk over gehad bij Roma. En de tweede keeper Lama, die keepte in die laatste poolwedstrijd tegen Nederland. En,
wel een risico voor. Twee Scafa-keepers meenemen naar Nederland.
Ja, hij stond ook te slapen bij die vrije trap, toch?
Ja, inderdaad.
Dan de coach, Roger Lemaire. En dat is, ja, daar hoeven we het niet heel lang over te hebben, maar die heeft een voetbalpaspoort, die, ja, dat moet even genoemd worden. Want hij was behoorlijk onervaren. Hij was coach bij Red Star, dat is ook in Frankrijk, in Parijs, ergens een club.
Okay.
Lens, daar hebben we het al eens eerder over deze naam gehad. Paris FC, Strasbourg, Esperance, Tunis, toen weer terug naar Red Star. En toen is hij 10 jaar lang coach geweest van het Franse legerelftal.
Ah.
Ik wist niet dat dat een ding was.
Ja, dat is bij meerdere... in Frankrijk is dat nog best een ding. Bijvoorbeeld de huidige wereldkampioen wielrennen, Julien Alaphilippe. Die heeft ook in de jeugd bij Armée de Terre... en dat is ook een legerploeg. Dus blijkbaar zit daar ook gewoon een soort van opleiding.
Ja, blijkbaar is dat best een ding. Want hij ging nadat hij daar coach was geweest, werd hij assistent van het Franse elftal in 98. Ja. Toen werd hij dus hoofdcoach. En daarna werd hij nog coach van Tunesië en Marokko. En daarna kwam er ook nog een rijtje clubs. Ankara Gucu, CS Constantine. Dus het zal allebei in Turkije zijn. En daarna ging hij naar het diepe zuiden van Tunesië, naar Étoile du Sahel. Dus in de Sahel, echt in de woestijn neem ik aan. Toen naar Sedan en weer terug naar Étoile du Sahel, wow, waar hij nu nog steeds coach is.
Ik ken gewoon één...
Bijna niks, hè?
Ik ken gewoon één team hiervan. Ja. En de rest ken ik gewoon allemaal niet.
Jij kent alleen Ankara Gucu.
Ja, zeker. Ik ben lid ook. Nee, ja, Lens. Maar wat een... Wow.
En dan toch wereldkampioen. Maar waarschijnlijk, spreekt dus vooral voor het elftal, dat als je zulke wereldspelers hebt op elke positie, de perfecte, perfecte speler, je dan gewoon wereldkampioen wordt.
Dan coacht het er uiteindelijk ook niet.
Nee.
Nou, mooi. Nog even misschien de wedstrijden.
Want ze kwamen dus in groep D terecht met Nederland, Tsjechië en Denemarken. Ze openen tegen Denemarken en die wonnen ze met 3-0. Toen ik een heerlijk begin van een toernooi. Blanc met een intikker. Henry met echt een vintage Henry goal. Hij komt door op links.
Ja.
Volgens mij weggestoken door Zidane, als ik me niet vergis. Snijdt iets naar binnen en legt hem dan met zijn binnenkant in de verre hoek. Wat hij de jaren daarna gewoon wekelijks in
twee spelers Arsenal deed. Met een signature move. Ja. Dus de Zidane en een Henry goal.
Echt mooi.
Mooi.
En Wiltor maakt nog de 3-0 uit een mooie counter. Het lijkt iets makkelijker dan dat het daadwerkelijk was.
Ja, want Denemarken was behoorlijk goed. Jondal Thomasson, die had ze zomaar op 1-0 kunnen zetten.
Ja.
Toch een leuk detail dat hij dat was. Maar uiteindelijk walsen ze er overheen en komen ze tegen Tsjechië. Geen grote uitslag. 1-2 voor Frankrijk. Henry scoort na een verkeerde terugspeelbal van Tsjechië. Daarna Poborski uit een penalty. En Djorka F, zoals we zeiden, schoot hem heerlijk na een assist van Henry.
Hele mooie assist. Terugkijken waard.
Keihard in de korte hoek er heerlijk in. Dan de wedstrijd die we allemaal nog wel, of tenminste, ik denk veel van ons nog wel op ons netvlies hebben staan.
Ja.
Frankrijk 2, Nederland 3.
Ja, en ook wel Frankrijk 2, letterlijk. Het was veel wissels.
Ja.
En,
Nederland ook.
Ja, maar Nederland was wel wat gretiger.
Je speelt in voor je eigen publiek natuurlijk.
Ja, en als Nederland won, dan zouden ze ook in Nederland blijven.
Ja.
Dus in plaats van dat ze naar België moesten. Maar het was een wedstrijd om des keizers baard. Dus 3-2, wel vet als je dan... Ik bedoel, dat natuurlijk ook zo'n wedstrijd heeft 0-0 written all over it. En dan wordt gewoon 3-2. Ja, dat is toch lekker. Ja.
Met een paar mooie momenten ook nog. Ja. Die 1-1 van Kluivert was echt schitterend. Ja. Een soort van... cross-steekpaas van Bergkamp.
Van Bergkamp. We hebben het al een keer over hun samenwerking gehad. Dat het niet zo goed was. Maar als ik dus nu die beelden terug zie, dan moet ik zeggen dat toch behoorlijk goed eruit zag. Hoor,
maar het grappige was dat Rijkaard was een beetje op zoek naar van, goh, wat is nou het ideale systeem? En dat 4-3-3 is natuurlijk ontzettend heilig. Maar hij probeerde toen, geloof ik, met een soort van 4-2-3-1. Aanvankelijk met Bergkamp ook op rechts. Dat was allemaal drama. En op een gegeven moment ging hij naar een 4-4-2. Dus met Kluivert en Bergkamp in de spits. En dan Overmars en Zende op de flanken. Dat is eigenlijk een soort van 4-2-4. Maar dat werkte dus heel goed. En het werkte ook heel goed voor Kluivert en Bergkamp.
Ja.
Want, maar ja, dit is een soort diepe, hoge steekbal. Ja. In één keer doorgespeeld. En die valt achter de verdediging. En hij strekt zich tot het uiterste. Ja. Net met zijn puntje controleert hij die bal. En dan tikt hij hem voorbij Barthez.
Nee.
Dat is die tegen Joegoslavië.
Ja, dit is hij moet wel zich strekken om die bal te kunnen aannemen. En dat hebben we altijd, volgens mij, als we beelden van Kluivert zien. Het ziet er zo mooi uit. Ja. En dan hij versnelt echt heel, heel hard en goed door. Dan komt hij naar binnen en schiet hij hem gewoon onberispelijk met de wreef in een lange hoek. Het viel me trouwens ook op dat mijn favoriete kiksen door ongeveer iedereen gedragen worden dit toernooi. Volgens mij, ik denk dat ze vlak voor dat toernooi uitkwamen, zoiets.
Ja, het was ook wel de kiks die
is echt een feest om naar te kijken. Trezeguet met de 2-1, een intikker. Dan dus die prachtige vrije trap van de Boer naar die overtreding van Vieira op Davids, die ik net omschreef. En dan Sende. Binnendoor nog met de 3-2.
Na de actie van Reiziger die doorstoomt met hele grote passen, het hele veld overgaat en een breed tikt. Nog best moeilijk eigenlijk ook nog wel verzenden. En die tikt hem nog in de hoek.
Dan Frankrijk de kwartfinale. Gaat dus door als nummer 2. En komen tegen Spanje te spelen.
Ja, en,
tegen een oude vriend van de show.
Ja.
Gaizka.
Gaizka Mendieta, nog zo'n mooie Baskische naam. Zidane met een verschrikkelijk mooie vrije trap.
Ja.
Dat kon hij dus ook nog.
Ja. Ja. Heel hard over de muur in de kruising. Maar zo hard dat hij zou nog meer de hoek in kunnen. Maar dat hoefde niet, omdat hij gewoon zo hard geschoten werd. Ja. Echt heel mooi.
En dan pingel van Mingetta. En dan Jorka F. En dat is volgens mij die harde school. Ik haal alles door de war. Ik zat daar helemaal in. maar dit is een beetje ook de wedstrijd van Zidane, heb ik het idee. En hij maakt eerst een enorme hensbal in zijn eigen strafschopgebied. 100% penalty. Gaat met zijn arm naar de bal. En hij komt ook gewoon op een deel waar je gewoon geen discussie over kan hebben. Daarna maait hij nog een keer 1-op-1 voor de keeper. Maait hij totaal over de bal heen. Echt, dat ik dacht, is dat Zidane? Serieus? Ja. En dan dus die vrije trap. En Raúl mist trouwens nog in de laatste minuut een penalty.
Ja.
Schiet hem gewoon
Spanje
over.
Spanje was wel een ander Spanje toen, hè?
Dat viel me zo erg op. Kennen Spanje van al die jaren dat ze alles wonnen. Maar dit was een Spanje, dat was echt heel matig.
Ja, maar Spanje was ook gewoon heel lang. Ging ze altijd uit in de achtste of kwartfinale. Dat was gewoon.
Maar met het team, wat ik zag, was het ook niet zo gek. En in die samenvatting zie je nog dat Zidane heel, heel vaak Guardiola tegenkomt op het veld. Ja. Dat waren ook hele mooie duels.
Ja.
En dan gaan ze dus door naar de halve finale tegen Portugal. Wordt weer 2-1 voor Frankrijk. Elke wedstrijd met heel veel moeite winnen ze trouwens. Nederland verloren ze nog. Alleen die openingswedstrijd dan 3-0 tegen Denemarken.
De rest bijna allemaal 2-1.
Ja, maar dit is dus, dit vond ik ook echt een masterclass van Zidane. Hier zit ook die aanname op de borst in. En dat hij daarna meteen terugdraait, die je in al die compilaties ziet. En zo'n dubbele schaar tegen Costinha, als ik me niet vergis. Ook heel mooi.
Deze pingel hebben wij het eerder over gehad, hè?
Ja. Deze zit wel zo stijf in het kruis.
Dit is voor mij, want ze krijgen dus een pingel en het was dus
verlengen. 1-0 dus Henry, 1-1 Nuno Gomes, heerlijke goal.
Hele mooie goal,
En dan 1-1 Henry en wordt verlengen.
En dan die hensbal van het gekkie, Xavier.
Een hele rare situatie, want die bal die komt helemaal op rechts.
Ja, voor op de achterlijn.
Op de achterlijn bijna een schot van Anelka, volgens
mij.
Nee,
Wiltor.
Van Wiltor. Nee, maar Anelka schiet hem. Die komt terug van de keeper. Oh, ja. Komt voor Wiltor zijn voeten. En die schiet hem dus vanaf de achterlijn bijna op goal. En die keeper lag dus nog op de grond vanwege dat eerdere schot. En Abel Xavier, die met zijn hand, heel raar, terwijl dat
Leek niet heel erg nodig.
Nee, een soort van reflex.
Het leek inderdaad ook een reflex.
En hij gaat op de grond liggen met zijn gezicht naar beneden.
Was gegaan of zo, zoiets.
En het duurt ook nog even voordat ze erachter zijn. Ja. Hij loopt naar de grensrechter toe nog van, was het een penalty? Ja, het was oké. Okay, en dan wordt hij dus gegeven.
En dan komt gewoon, in mijn ogen, het bewijs van gewoon ultieme controle, vertrouwen in je trap. Jij vond die stiftpingel die tegen hebben gevonden, dus heel vet. Ik vind dit echt. Ik ben daarna gewoon deze penalty gaan oefenen. Gewoon 1000 keer. En na 1000 keer dan, want het is niet het moeilijkste wat er is. Maar als je het gewoon 1000 keer hebt gedaan. Gewoon altijd gewoon aanloop, snelheid en hop in de kruising. Ik vond het zo vet. Ik vond het, er sprak zoveel vertrouwen.
Ja.
Hij ging deze bal gewoon 100% maken. En dat, ja, dat is...
ik dan in echt... de halve finale van een EK,
ja,
in de
terwijl verlenging. Je weet dat met Golden Goal. Ja, schitterend.
En dan dus de finale.
Nou, hij juicht zo.
Oh ja, hij juicht. Ja, hij loopt heel mooi met één hand in de lucht, ja, naar de zeilen. Maar hij blijft de hele weg die ene hand opgestoken houden. Ja. En naar de coach toe. En met alle wisselspelers springt iedereen op hem. En je ziet alleen die hand daar nog bovenuit steken.
Ja. Heel mooi beeld.
Niet, ja, heel mooi. Het stond niet meer echt op een Netflix, maar Netflix. Jezus.
Oh, jongens.
Ik hou over het praten.
Wat een millennial.
Maar het is wel een iconisch beeld.
Ja.
God. Het valt me echt tegen van mezelf. Nou, gaan jullie het maar over die finale hebben.
Die finale is dus tegen Italië. Die overigens ook echt in waanzinnige shirts spelen. Weet je dat net wat te strakke voor als je geen Italiaan bent. Kappa, alleen dat logo op dat shirt en echt een hele mooie kleurblauw. Ja, je liet hem zien.
In de wit heb ik hem wel. Ik heb
heel mooi. Uitshirt. Echt schitterend. Ja. En Italië komt ook op 0-1 voorsprong. Door een goal van Del Vecchio.
Ja, die eerste helft die gaat eigenlijk heel stroef. Heel afwachtend. Italië is gewoon puur Catenaccio. Echt zoals we Italië, zoals dat hoort, nou, eigenlijk.
Met een echt Italiaanse spits ook. Ja. Maar ja, daarna nooit meer iets van gehoord.
Del Vecchio.
En Totti, die goal schitterend voorbereidt.
Precies, en in de 55 minuten of zo, opeens is er een soort hakje van Totti, waardoor alles openbreekt. Een voorzet wordt gegeven na dat hakje. En die wordt er ingetikt door Del Vecchio. Dan denk je natuurlijk, nu wordt die bus geparkeerd en gebeurt er niks meer.
Dat gebeurde ook.
Was ook eigenlijk zo.
Ja, maar er gebeurde nog wel heel veel, hè?
Ja, het was gewoon heel spannend.
Ja, en Italië had een paar keer die wedstrijd echt in de slot kunnen gooien. Want Piero krijgt echt twee opgelegde kansen. Maar die maakt ze niet. Zidane echt aan banden gelegd door de Italianen.
Ja, ik vond een quote van een journalist van The Guardian. David Lacy, en hij schrijft over die finale. Zidane was reduced to the role of a disembodied brain in a laboratory, still able to think, but unable to make things happen.
Wauw.
Ja. Heel mooi gezegd.
Ja, zeker. Ja. Zeker met hoe we het net over Zidane hebben gehad.
Ja.
Over hoe zijn hersenen inderdaad soms op een ander level opereren, dan sluit dit wel mooi aan.
Maar goed, dan komt een grote wilde trap van Barthez, denk ik nog, gewoon een soort alles of niets naar voren. Die valt voor de voeten van Wiltor en die schuift hem eigenlijk heel eenvoudig
met
in
links
de lange hoek.
Van eigenlijk best wel ver naar de buitenkant. Een bal die Toldo denk ik wel moet hebben. Aan de andere kant snap ik ook dat hij hem niet heeft, want hij valt zeg maar net in die ruimte dat je denk ik heel erg twijfelt als keeper of je hem met je voet of je hand moet pakken.
Ja.
Hij kiest voor zijn hand en ja, de bal glipt er dus net tussendoor. Valt in een lange hoek 1-1. En dat was dus echt 20 seconden voor tijd. Dus het wordt verlengen.
Lekker dat het een keer bij Italië gebeurt.
Ja. Ja, en het wordt dus verlengen. En ja, dan kan ik alleen maar aan die golden goal van Trezeguet.
Ja, een geweldige actie van Pires.
Ja, ook,
twee man
ook echt een soort van vintage Pires actie. Dus dat hij dribbelt, inhoudt en hem dan weer meesleept.
Ja.
En je moet Lemar hier toch wel een beetje credits geven. Want hij wisselt dus in de 70ste minuut of zo, wisselt hij Wiltor, Pires en Trezeguet in het elftal. En die zorgen eigenlijk met z'n drieën voor die twee goals.
Oh wauw, dat wist ik nog helemaal niet.
Die vooractie van Pires, dus hij speelt twee man uit en geeft die bal op Trezeguet.
Ja, en die komt met een stuit.
Wat ik daar mooi aan vind, is dat we vorige week hebben het dus gehad over onze favoriete manier van juichen. En Wiltor juicht op de manier die jij het allermooist vindt, Daan. Namelijk met dat vingertje. Dat hij dat zo wijst van, zie je. Die Henri dus ook misschien wel daar vandaan heeft. En Trezeguet, die juicht op de manier die ik mooi vind. Zoals Grosso, dat was dan mijn voorbeeld. Maar dat had net zo goed Trezeguet kunnen zijn met dat ongeloof en die blijdschap.
Shirt uit ook nog.
Ja.
En slaat dan gewoon als slaat dan nog steeds.
Slaat dan als buitenkant. Ja, en dan zijn ze Europese kampioen in de Kuip.
Ja. En toch ook, ik vind dat zo knap nadat je ook wereldkampioen bent geworden. Want ik kan me toch ook ergens voorstellen dat als je zoiets dan eenmaal bereikt hebt, dat die honger misschien toch net iets minder is.
Nou, ik denk dat je dat wel heel erg zag in die kwalificatie, toch?
Ja.
Want volgens mij wonnen ze twee keer van Andorra met 2-0.
Ja.
En het ging echt moeizaam. En eigenlijk als Oekraïne of Rusland gewoon doet wat hij moet doen, ja, dan
zijn ze er niet eens.
En er was heel veel kritiek toen op dat team. Zeker inderdaad, omdat ze wereldkampioen waren geworden. En ja, dan toch ook weer die semi-racistische dingen die er allemaal weer bijgehaald werden. En ja, in zo'n kwalificatie, dan is het echt moeilijk om je daarvoor op te laden. Want je denkt, ja, Andorra, Oekraïne, Rusland, het zal wel. En ja, als zo'n toernooi begint, ja, dan voel je het wel weer, lijkt mij. Ja, althans, toch?
Ja. Ja, en dat bleek ook wel met die 3-0 overwinning natuurlijk aan het begin. En daarna is alles vrij moeizaam gegaan, maar ook wel tegen echt goede tegenstanders.
Maar er was wel ook iets onoverwinnelijks.
Zeker.
Ze gingen sowieso dat gewoon scoren nog.
Ja. Ja, ze waren aanvallend gewoon heel variabel, heel sterk. En met Zidane als het brein, als de motor van het team. Als de matrix van het team.
Ja. Als Neo. Ja. Wat ik wel, zeg maar, over dit EK in zijn geheel moet zeggen, is dat ik heb al veel samenvatting terug zitten kijken. Niet alleen van Frankrijk, ook van Nederland. En als je geen voorstander bent van de VAR, als je dat gezeik vindt, als je dat te lang vindt duren, als je het onzin vindt, als je de authenticiteit van het spel vindt bederven, als je de, weet ik veel, de autoriteit van de scheidsrechter aangetast, kijk dan een keer even dit EK terug, want het is ongelooflijk.
Ja.
Bijna elk doelpunt hangt er wel iets van hands of buitenspel aan, of een andere overtreding. Het gaat zoveel mis,
ja,
op dus dit niveau.
Ja.
Ook Frankrijk, die ballen die worden weggestoken op Henry en zo.
Ja, allemaal het randje of net erboven.
Allemaal,
ja,
naar buitenspel. Ja. Hensballen van Zidane in zijn eigen 16, wat gewoon ook met het blote oog, maar zeker met een VAR, gewoon tot niet eens discussie zou leiden. Ik ben echt, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd, maar ik ben een echt groot voorstander van de VAR. En als je dit ziet, echt helemaal.
Okay.
Dat wilde ik even gezegd
mooi,
hebben.
Ja, mooi pleidooi, zeker.
Ja. Ja. En misschien dan nog even om mee af te sluiten van 2 jaar later in Zuid-Korea leek het natuurlijk het einde van het tijdperk Frankrijk en Zidane. En dan 4 jaar later dat ze met best wel dezelfde kern nog 1 keer dat, ja, kuntje flikken. Dat is ook absoluut ooit nog een aflevering waard.
Ja.
Daar gaan we het zeker nog een keer over hebben. Maar voor nu denk ik dat we er wel zijn. Hè?
Ja,
dat denk ik ook.
Zeker.
Ja, dankjewel, man.
Mooi.
Het was mooi. Volgende week stellen we onszelf weer een vraag. En reageer daar vooral op. Dat wordt namelijk de vraag: wat is het mooiste nationale shirt aller tijden? We, ja, hebben al eens eerder
om een beetje in die EK-sfeer
precies.
Komen.
Dus we hebben wel eens vaker de vraag gesteld: wat is het mooiste shirt aller tijden? Dat is natuurlijk een enorme berg aan shirts waar je uit kan kiezen. Hier dus iets beperkter, het mooiste EK-shirt en dan, of een internationale shirt. En dan niet alleen, ja, van Zweden, maar dan willen we ook weten welk jaar van Zweden.
Als je een specifiek hebt, inderdaad, hoe specifieker, hoe beter.
Nou denk ik niet dat er iemand Zweden gaat zeggen, maar
je weet
je moet
niet.
Wel een hele specifieke noemen.
Ik heb een mooi Zweeds shirt liggen, hoor.
Nou ja, dat is met later nog erop, zeker. Nou goed, ja, misschien wel Zweden, het is natuurlijk ook eigenlijk wel een mooi shirt. Goed, u luisterde naar Studio Socrates, gepresenteerd door Daan Sitorius, Jonne Seriese en mezelf, Jasper Gottlieb. Vond je het leuk? Abonneer je dan en laat een review achter, zodat we makkelijker te vinden zijn. Maar, belangrijker nog, wil je nou dat Jonne niet alleen een huis met tuin in Amsterdam kan kopen, maar bijvoorbeeld ook een tweede huis in de Bourgogne, zodat we daar nog meer afleveringen kunnen opnemen? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En heb je een vraag of een verbetering, sluit dan in onze DM op Instagram studio_socrates of stuur een spraakbericht of een gewoon bericht via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. De vetste spraakberichten maken kans om in blessuretijd afgespeeld te worden.
Vandaag geen blessuretijd, hè? Dus
geen spraakberichten.
Misschien
dus we missen vrienden van de show en we missen spraakberichten.
Maar gelukkig hebben we Benny Benham en Kaliber.
Let's go! Ons land is machtig, de leeuwbroek krachtig. Het is nog prachtig, net 88. Wow. We gaan beginnen, de prijs erin. We lopen binnen.
wanneer we een wedstrijd winnen. We schreeuwen, we brullen, springen als we weer met punten klimmen. De vlaggen die hangen hoog, slingers in een boog. Oranje, sta maar op, wat een